Mellow out, man. We can't talk business with you waving guns in people's faces. Your daughter's safe, Colonel. Whether she stays that way is up to you. My people got some business with you. And if you want your kid back, then you gotta cooperate. Right?
Wrong.
When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglourious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar. Van acteur tot actrice en van alles daartussenin. En we gaan het deze keer hebben over een filmjaar. En het is een jaren 80 jaar. Dus, Paul, jij bent er natuurlijk ook. Hè? We zijn natuurlijk niet,
ja,
maar we zijn,
uiteraard.
Maar we zijn niet met z'n tweeën. Want onze 80s guy is... weer aangesloten. En dat is Willem. Willem,
jouw stoere naam. Your 80s guy. Ja,
ja,
mooi.
Nee, 80s guy. Fijn dat je er weer bent.
Ja, wat superleuk om dit weer te doen. Te gek.
Ja, ja, nou, dat vinden wij ook. De jaren 80 blijven toch een feest. We moeten ook wel andere filmjaren gaan aantikken natuurlijk in de toekomst. Maar we zijn er op de helft, nee, meer over de helft, maar op de helft van de decade. En we zijn met de oneven jaren bezig. We hebben 89 gehad, 87 gehad, 85. Dus hierna nog 83 en 81. En dan moeten we toch iets anders gaan bedenken, Willem. Wat het dan...
Jongens, ik ben in dit filmjaar ben ik 15 jaar. Weet je, dat is echt zo'n vet filmjaar, weet je dat? Als je 15 bent, dat je net iets meer van grote mensenfilms begint te snappen. Ja. Ja, dat je gewoon echt goede herinneringen hebt aan bioscoopbezoek. Ja, prachtig jaar.
Ja, heerlijk. Hoe oud was jij?
Ik zat ook wel. 2.
Oud.
Dus ja, alle films die ik nu ga benoemen, die heb ik natuurlijk in mijn tweede levensjaar niet gezien.
Nee, dus, nee. Ik was 9. Allemaal,
ja. Ik zal wel denken, vroeg me het af, Willem, van alle jaren... In de jaren 80 toe. Heb je een jaar dat je zegt van ja, maar dat is echt het ultieme filmjaar voor mij in de jaren 80?
Nee, dat kan ik je niet zeggen. Behalve dan als je 14, 15, 16 bent, dat je dan nog echt heel erg gelooft in films of heel erg wil dat het waar is. Dat je echt helemaal into het verhaal bent. Ik vind dat zijn gewoon hele vormende jaren in je jeugd, zal ik maar zeggen. Dus ja, ongetwijfeld iets uit 3 jaren. Niet voor niks is mijn all-time favorite movie ever is uit dit jaar, uit 1985.
Oh, ik ben echt heel benieuwd welke dat is.
Ja.
Ja. Ja.
Maar over 3 uur weten we het.
Dus. Over 3 uur weten we het. En hey, Paul, hoe was het voor jou om deze te ranken?
ik vond het wel echt een beetje een nachtmerrie, om zo te zeggen. Ik heb op een gegeven moment echt stop moeten zeggen. Ik ben ook met 2 films begonnen, die heb ik niet kunnen afkijken, maar daar kan ik later wel op terugkomen als jullie dat leuk vinden. Maar dat is... ik denk dat dit wel van de jaren 80 mijn meest... vloeibare top 10 is geweest. Ik weet niet of dat zo goed zegt, maar er heeft van alles geschoven en veranderd. En ik dacht op een gegeven moment, nu moet ik gewoon stoppen. Want en toen ging ik weer zoeken en toen kwam ik weer met een nieuw lijstje. Ik dacht, ach, die film is er ook nog. Ach, tuurlijk, die is ook van 85. Ja, en dan kon ik opnieuw beginnen met puzzelen. Dus dit is een pittig jaar. Ik denk dat ik voor iedere titel die ik kan noemen, dat ik 1 tot 2 films voor in de plaats kan zetten.
Dus, wow.
Ja, ik heb eigenlijk denk ik een stuk of 25 films. Dus ik heb er eigenlijk met 15 met pijn in mijn hart moeten afstoten. En dat komt wel een beetje in het verlengde wat Willem zegt. Van, dit zijn films die kijken op een bepaalde leeftijd waar je nog in een bepaalde filmmagie gelooft. En iets met je doen als tiener zijnde. En dat geeft een heel interessante beleving. Dus heeft echt indruk gemaakt. Dat
Oh, nice.
ben
Nice.
ik mijn gevoel gaan volgen. Dus
Wauw, nou, het wordt wel heel spannend nu, hè? Er wordt aardig wat opgebouwd. Ik had mijn top 10 eigenlijk al
Jij,
gelijk. In,
Vincent?
ja, in de eerste 5 minuten had ik mijn top 10 al. Toen ik begon, dacht ik, ja, dit zijn de 10. Maar
Ja.
toen dacht ik, ja, dit kunnen ze toch niet zijn, dacht ik toen. Ik had ze gemaakt, die lijst. Dit is volgens mij mijn top 10. Toen ben ik ze allemaal gaan kijken, ook voor mijn eigen plezier. Ja, het is gewoon, dit past. En toen dacht ik, ja, dan moet ik ook anderen gaan kijken om te kijken waarom wellicht kan het gaan schuiven. Maar
Ja.
die top 10 is gebleven zoals die is. Ik heb er niks aan toegevoegd. Ik heb wel heel veel nog gekeken en dingen die ik echt wel moest zien. Ik heb er één niet gezien waarvan ik die wel had willen zien. Dat is Come and See, de Russische oorlogsfilm.
Holy
Ja,
shit, als ik dat even zo mag zeggen.
ja.
Wat een heftige film, man.
Ja, dat is één van de twee waar ik aan begonnen ben.
Ah,
Dat is één van de twee, 2,5 uur Russische oorlogfilm, die echt
Ja, rijpt
lood
je
en
naar de
loodzwaar
keel.
is. Ja,
Ja,
die is.
dat had ik dus gelezen. En ik was niet helemaal in de emotionele stemming om dat te gaan kijken. Zeg maar. Ik dacht van nee, het gaat ook over kinderen en zo. Ik dacht ik, nee, dit
Ja,
kan ik
precies.
beter niet doen nu op dit moment. En dus heb ik daarvoor niet gekozen om dat niet te doen. Maar ga het nog wel zien, want ik weet dat het. Ik hoor dat het een meesterwerk is. Dus, en er zijn een aantal films die ik wel wil benoemen. Maar misschien komen die wel bij jullie nog voorbij. Dus wellicht. Zullen we starten?
Ja,
Met de
graag.
nummers 10. Als ik hier zo van links naar rechts kijk, dan zie ik Paul, dan mezelf en dan jij, Willem. Dus is dat de goede volgorde om het op te
Jazeker.
pakken?
Wat mij
Ja?
betreft prima.
Oké. Okay.
Jazeker.
Nou, Paul, dan mag jij, heb jij de eer om.
He is the only soldier.
Who is he?
Who is capable of defeating the secret Black Star Army? A soldier who has become a master ninja.
Your destiny, my son, awaits you.
The deadliest art of the Orient is now in the hands of an American. American Ninja.
Starts Friday, September 20th. Consult your local listings.
Je nummer
Nou,
10 had gekozen.
mijn nummer 10 is direct al een klapper. Ik denk dat dit gewoon de slechtste film zal zijn van alle 30 films die we gaan benoemen.
Oh,
Kwalitatief dan.
oké.
Maar dit is wel zo'n op het top jeugdsentiment voor mij. Dit is American Ninja.
Oh ja, daar is hij weer.
Van Cannon film. Met Michael Dudikoff in de hoofdrol. En Sam Furstenberg heeft deze film gemaakt. Het gaat over een Amerikaanse soldaat, Joe Armstrong, die bedreven is in de Oosterse vechttechnieken en probeerde zijn eentje een groep huurlingen op de Filipijnen te overmeesteren. Het is eigenlijk van een Amerikaanse soldaat die tegen ninja vecht. Dat is eigenlijk het hele concept. En het is natuurlijk een clichématige slechterik en een clichématige henchman. Natuurlijk een waardige tegenstander qua ninja zijnde. En ja, uiteraard de goede winnen. En daar komt een stukje Amerikaans patriotisme komt voorbij. Het is eigenlijk een verlengde aflevering van het A-team, om het zo te zeggen. Maar ik denk, als ik deze niet noem, dan krijg ik ruzie met waarschijnlijk mijn broer. Want ik heb deze film
Oké.
vroeger echt scheel gekeken. Tot misschien wel ergernis toe van sommige mensen.
Ging je hem dan huren
En
bij de videotheek of hoe werkte dat?
nee,
Weet je
ja,
dat?
dit is ook weer zo'n film. En dat geldt ook voor mijn nummer 9. Die heb ik. Ja, die Deutsche Fernsehen, dan is het met VHS-band. Die wordt opgenomen en die wordt beveiligd. Die wordt in een bepaald hoekje in een kastje gelegd. Zodat die maar niet gezien wordt. Met de hoop dat er niemand anders wat overheen spoelt. En zo'n taferelen. Dus ja, dus. Dus. En weet je bent dan 11, 12 als je dit ziet. Denk ik dan. En wie wil dan niet een American Ninja zijn? En we hadden vroeger een stuk grond bij ons huis waar we opgegroeid zijn. Met een stukje bos en wei en noem maar op. Ja, weet je, daar rende ik rond als een geen American ninja, maar een Limburgse ninja. Ik weet het niet hoe je dat moet noemen. Dus dat is hilarisch. En ja, het is echt zo. Wat tegenwoordig willen, of ja, de fase dat kinderen beginnen met Power Ranger willen zijn. En nu willen kinderen weer andere die manga filmpjes zijn. Ja, ik wil dat American ninja zijn met carnaval. En met andere dingen. Dus ja.
Ja, mooi. Dat vind ik nou zo leuk van deze podcast, hè?
Ja.
Dat we ons niet hoeven te houden aan allerlei cinematografische rompslomp over wat de beste is. Dit mag lekker persoonlijk zijn. En wat jij omschrijft, hè, voor de American Ninja, dat had ik dus, zeg maar, als je de allereerste Rocky film ziet, dan wil je gewoon Rocky zijn, zeg maar. En die leeftijd had ik toen ook. Ja, dat heb jij dan met American Ninja. En dat mag gewoon.
Ja, nou, ja, inderdaad, zeker. Dat mag gewoon.
Ja.
En dat,
ja.
Ik ben ze nu allemaal weer te herkijken, alle vijf American Ninja films. Ja, op een of andere manier, ik geniet van die knulligheid, want je ziet sommige montage, denk ik, oh, dit is echt, echt slordig gedaan. Dit is echt...
Precies, want kan die nog van jou? Even los van het sentiment.
Wat blieft?
Kan de film nog? Even los van het sentiment, hoe het gemaakt is, het verhaal.
Als je heel strikt gaat kijken, gaat hij eigenlijk wel richting de prullenbak-categorie, om zo te zeggen. En, maar dit is inderdaad het sentiment. En ik denk dat er heel veel mensen wel met deze film zijn opgegroeid. Dit, of in elk geval daarmee op de hoogte zijn. Dus het heeft eigenlijk een bepaalde cultstatus, denk ik, dat deze films hebben gegenereerd. Dus,
en het concept is... Het zijn toch drie vervolgen of zo? Het zijn toch twee...
Vijf in totaal.
Vijf, oh ja, vijf.
Ja,
oh ja.
Ja.
Oh, wauw.
Wat ik dan wel bijzonder vind, dat is net zo'n beetje als Best of the Best, dat zijn ook van zo'n films. Het concept is uitstekend, je kunt er heel veel mee en er wordt... tegenwoordig kun je er niks meer mee. Omdat het gewoon te simplistisch is. Dus dit... Het is wel met de Karate Kid is het dan moeilijk om iets deze tijd zo te maken, laat ik het zo zeggen. Dus het, ja, deze films ga je niet meer zien. Dat moet je koesteren.
Ja, ja, absoluut. Eens. En de knulligheid is heerlijk.
Ja, dus... en daarom denk je ook van, ja, ik kan het ook zijn.
Ja,
want
mooi,
er zijn eigenlijk, kijk, zoals je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Matrix, wat er toen de tijd met Kung Fu allemaal gebeurde en al, ja, weet je, dat ga je mij nooit zien doen, maar toen ik American Ninja zag als 11-jarige, dacht ik, nou, zo hoog krijg ik mijn been ook nog wel opgetild en die draai krijg ik ook nog wel gemaakt, dus het was op een gegeven moment wel geloofwaardig dat je denkt van, daar zit wat in mijn toekomst voor me weggelegd als ninja zijnde.
Geweldig, geweldig.
Ja, mooi toch?
American Ninja. Oké, okay, jouw nummer 10?
Ja.
Is er nog wat over te zeggen of kunnen we door?
Wij mogen, van mij betreft, door.
Ja? Oké.
From the Siberian ice cap to the Eiffel Tower. From the center of the earth. Streets of San Francisco. Has James Bond finally met his match? Find out in A View to a Kill. Rated PG. Starts Friday, May 24th.
Dan gaan we naar die van mij. Mijn nummer 10 is 007. A View to a Kill.
De laatste. Yeah.
De laatste van Roger Moore.
Ja.
Absoluut zeker niet de beste Bondfilm. Absoluut niet. Misschien wel een van de meest van de mindere Bondfilms. Volgens mij is het natuurlijk vrij laag in onze totale Bond-ranking. Maar ja, dat is ook sentiment natuurlijk. Maar dit is toch wel echt heel leuk. Het is een fantastische, gewoon een fantastische avonturenfilm. Maar het is gewoon, Roger Moore had het beter niet kunnen doen. En dat, als kind zie je dat niet natuurlijk, maar nu als denk ik van ja, dit had je beter. Je bent wel een beetje te oud voor Tanya Roberts, die 20 is of zo, en dat hij met haar onder de douche staat op het van de film. Maar Allah, weet je.
En gelijk heeft hij, ja.
En gelijk heeft hij natuurlijk. Ja. Zo is het ook. Zo is het ook nog eens. Maar dit is een film die. Alle stunts die gedaan worden, zie je overduidelijk dat het niet Roger Moore is. Dat is ook zo vreselijk opvallend dat hij het niet is. Maar het mag de pret niet drukken. Hè? En Christopher Walken als de bad guy, samen met Grace Jones, Patrick McNee, een van de wrekers, volgens mij, samen met Roger Moore in één film. Ja, het is
yeah.
De prachtige soundtrack van John Barry. Ja, de Saint. Ja, de Saint en de Wreker, ja. En de geweldige soundtrack van John Barry. Duran Duran met misschien wel de beste, een van de beste titelsongs ooit van een Bondfilm. Dus het heeft zoveel goeds in zich. En dat heeft natuurlijk, ik heb het al vaker verteld, heeft een hele nostalgische waarde. Omdat ik deze film illegaal heb gezien als 9-jarig jongetje. Hij kocht een kaartje voor Sneeuwwitje en sneakte zo de grote zaal van het Scala Theater in om A View to Kill te gaan kijken. En dat was een dubbel spannende ervaring. En voor het eerst Bond in de bioscoop.
Ja.
En ook nog eens van, als ik maar niet word ontdekt. En dan vervolgens een dikke knipoog krijgen van de foyer dame van, ik heb je wel gezien, ik weet dat je dat...
Prachtig. Dat ik wilde net vragen, wat zou er dan niet een medewerker zijn die dan toch gespot heeft?
Ja, natuurlijk wel. Jawel.
Laat die jongen lekker. Dit is ook prachtig.
Ja, precies.
Ik heb nu al dat ik soms denk, man... Weet je, hier begint de magie voor die kinderen.
Precies, Dus
misschien een beetje ongerelateerde vraag. Of hebben jullie misschien in jullie Bond-ranking al genoemd. Maar wie is dan jouw James Bond? Is dat dan wel Roger Moore? Dat is mijn jeugd James Bond. Hè? Die blijft dan een beetje hangen.
Zeker Roger Moore. En mijn favoriete Bond-film is ook Octopussy. voor mij is het Roger Moore. En het blijft.
Een beetje door Connery. Dat hele Britse stiff upper lip, hoe hij het speelt.
Ook, maar ook de sfeer van de films. Ze zijn nog iets groter of zo, gekker. Mm-hmm. Het wordt meer, het wordt nog avontuurlijker. Als ik denk aan de Moonraker bijvoorbeeld, dat is op het top genieten. Het gaat alle kanten op en het is allemaal geweldig. Ja, en ik ben opgegroeid met Roger Moore natuurlijk. Dat is de Bond die uit mijn jeugd.
Het is eigenlijk wel grappig, hè? Dat Vis en Nix, we zijn absoluut een liefhebber van Bond. En we hebben inderdaad die ranking gemaakt. Maar we zijn op dat gebied echt tegenovergesteld. Hè? Van, jij houdt van die luchtige Bondfilms van met name Mordam. Ja, ik ben echt van Connery. Dat, vooral de eerste films vind ik blijven genieten.
Dat, is ook, geniet ik net zo van hoor. Maar
nee, absoluut.
Maar nog meer. Ja.
Wij zijn er echt wel, tegenstrijdig daar in elkaar.
Ja, zeker.
Ik vind dus Moore misschien wel een van de mindere Bond. Dat is wel heel grappig. Leuk.
En voor jou, Willem?
Nou, voor mij is het dus Roger Moore. Maar, en niet dat wij nou bij ons thuis allerlei films nabespraken, maar voor mijn moeder absoluut Sean Connery.
Ja.
Dat is haar James Bond. Ja, en mijn moeder is nu 82. Dus dat is die original, zeg maar. Hè,
Ja, is ook.
En zo kan ik me dat voorstellen. Nou, kan me niet voorstellen dat dat voor sommige mensen Timothy Dalton het is. Dat dan weer niet. Mm. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor een aantal mensen James Bond film Daniel Craig het helemaal is.
Ja, zeker. Zeker voor de nieuwe generatie is dat Bond. Ja, zeker, zeker, zeker. En een van de beste Bond films... Die er zijn, is On Her Majesty's Secret Service met George Lazenby. Die maar één keer Bond heeft gespeeld. Maar we hebben het natuurlijk uitgebreid over gehad, maar dat is een ongelooflijk goede Bondfilm. Echt steengoed. En dat als die met Sean Connery was geweest in topvorm, dan was dat misschien wel de beste ooit geworden. Ja, maar goed.
Heel groot kunnen worden, ja.
Zeker.
Wel hier even op inhakende, en ik niet om de boel te vertragen.
Nee joh.
Ik loop al langer met het idee van om eens een top 10 van Bondfilms te maken. We hebben natuurlijk de hele ranking gedaan van alle Bondfilms. We hebben top 10 soundtracks gedaan van Bond.
Ja.
En ik ben nu alle Bondfilms aan het kijken op iedere vrijdagavond. Heerlijk om de weekend in te luiden. Dus ik dacht van misschien nog eens een top 10 van Bond. Villains, slechterikken.
Ja, top 10 Bond villains. Ja, volgens mij heb ik je dat wel eens eerder horen zeggen.
Ja, vast. Ja. Als het om James Bond gaat, heb ik tech ideeën van rankings. Omdat het zo leuk blijft.
Je moet ook blijven kijken. Van,
ik zeg wel eens tegen mensen vragen, hoe kun je dat bekijken? Ik zeg, zeker op een vrijdagavond, als je de hele week hebt gewerkt en je bent moe en je gaat dan op de bank zitten. Je hebt ze zo, je hoeft niet na te denken, dus je kunt gewoon lekker meegaan en je weet wat er gaat komen, maar toch zitten en vermaak in dat je denkt zo, oh wat heerlijk. Oh wat heerlijk,
Ja,
gewoon, laat gaan.
100% mee
Gewoon,
eens. Ja, absoluut, absoluut.
dat is het.
Oké, maar qua inhoud, View to a Kill, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Het is gewoon een te gekke film, maar het mocht niet ontbreken in de top 10. Dus dat is mijn nummer 10. En die van jou, Willem.
Kathleen Turner and Michael Douglas are back.
I've come halfway across Africa to rescue you. I was doing fine without you. Do you know where you're going?
Give me a break, will you?
With Danny DeVito.
Colton, I'll get you, Colton. I'm on here.
The Jewel of the Nile. Rated PG. Starts Wednesday at a theater near you.
Ja, ik heb ook een Bond-film
Oh.
gekozen op 10e plek. Ja, maar de Bond, hè? De Bond. Weet je
Ah,
daarover welke
ja,
film
Jan.
is?
Wat?
Ja, precies. De film heet The Jewel of the Nile.
Oh, ja.
En dat is een deel 2.
Ja.
Jan de Bond, die was de, hoe zeg je dat? De director of photography.
Ja, cameraman.
Ja, cameraman. Ja.
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 Dus dat. Het is een film met Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito. Ja, in die tijd waren dat echt. Nou ja, als die in een film speelde, dan ging je daar uiteraard naartoe. Ongeacht of je nou gehoord had waar die over ging. Want dat werd altijd een succes. De muziek van de film is When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Billy
Yes,
Ocean.
Billy Ocean, ja.
Sowieso, hè, 1985.
Ja.
Is ook in de muziek, hè, in alle films die voorbij gaan komen. Oh jee,
Ja.
getoupeerd, lekker elektronisch en zo. Maar goed, deze was nog best wel te doen.
Ja, ik vind ze allemaal fantastisch, by the way. Dus maar ja,
Dan zal het vanavond nog wel een paar
dat denk ik
keer
ook.
voorbij komen. Maar waarom ik het nou zo'n leuke film vind, dit is dus echt nostalgie, hè? Dit is een deel 2. Want Romancing the Stone, als je dat wat zegt, dat kwam hiervoor. En dat vond ik ook echt een hele leuke avontuurlijke film, zal ik maar zeggen. En ik als 15-jarige, als je een setje bent, hè, je bent verliefd op elkaar en hoe wil je dan leven? Ja, dan wilde ik wel, hoopte ik dat je kon zijn zoals Jack en Joan, hè, in deze film. Ja, hoe die zijn, hoe die elkaar de maat nemen, ruimte geven, de humor onder elkaar. Ja, dat leek me dan ook perfect, hè. Zo moet het dan zijn. En vanuit die nostalgie, ja, daar ging deze film verder. Het is helemaal geen goede film verder. Want ik heb er nog even stukjes van gekeken. Het is allemaal flinterdun. Al herinnerde ik mij wel bij het doorkijken van, nog een keer van de film, dat ik de Jewel de hele tijd dus op het been stond in het begin. Dat we hier inderdaad over een edelsteen spreken. Is deze film ooit voorbijgekomen? Moet ik het verhaal, iets van het verhaal,
Vertel, ja, ga je gang, ja.
even mee nemen? Nou ja, in deel 1, dat speelt zich af in Colombia. En komen Jack en Joan, die komen samen. Die zijn nu intussen een setje. Joan is schrijfster. Hij is beroepsavonturier. Wie wil dat niet?
Fantastisch,
Nou
ja.
ja, die hebben dan een heel spannend avontuur in Colombia meegemaakt. En in deze film vinden we ze dan terug, ja, op een jacht op de Middellandse Zee. En ja, er is gewoon heel weinig spanning, heel weinig te doen voor een avonturier. En het schrijven van haar gaat ook niet zo best. Ze zit in een soort van writersblok. Dus we treffen hen, ja, niet op het beste moment in hun leven. En ook niet, ja, dat is ook niet zo'n heel fijn moment in hun samenzijn, zal ik maar zeggen. Want ze zijn niet getrouwd, ze zijn gewoon een setje. En dus ja, er moet iets gebeuren aan die sleur waar ze in zitten. Nou, en dan komen ze op een gegeven moment in de Franse Riviera in een haven. En daar komt een sheik en die wil heel graag een biografie laten schrijven. Door Joan. En ja, die heeft toch geen inspiratie. Dus die besluit uiteindelijk om dat te doen. Jack vindt daar natuurlijk geen ene fluit aan. Die is licht jaloers, behoorlijk jaloers. Maar goed, hè, ja. Je moet elkaar wat gunnen. Nou ja, en dan ontploft er een bom op dat schip. Hè. Zij is al weg. En zijn vijand had uit een andere film, uit de vorige film. Die komt er nog wel appels te schillen met die Omar. En ja, komt de term, de Jewel of the Nile. Die is gestolen en die moet terug. En het idee is een beetje dat natuurlijk gaat om een diamant. Maar dat blijkt niet te zijn. De Jewel of the Nile is een persoon, een spiritueel leider van een heel volk. En ook de man die die sheik, die Omar, kan ontmaskeren als een ja, tyrannieke leider, als het ware. Nou ja, dus dat moet aan het licht komen. Via allerlei verwikkelingen gebeurt dat ook zo. En aan het eind van de film trouwen Jack en Joan dan ook met elkaar. Ze worden ook getrouwd door de Jewel of the Nile. Ja, het is, hoe zal ik het eens zeggen? Het is een avonturen-actiefilm. En die niet helemaal de tand destijds heeft doorstaan. Hè, want de acties zijn wel heel doorzichtig. Ik denk ook, daar herken ik de goede ethisch films aan, weet je, het geluid van een mitrailleur of überhaupt geweerschoten in jaren 80 films, hoor je meteen, oh ja, de kop van een bandje of zo. En je hebt 10 jaar lang hetzelfde bandje gebruikt, weet je wel. Ja, daar hoor je het dan aan. Maar goed, ik vind zelf de mimiek van Michael Douglas, gewoon de chemie, weet je, die op het scherm zit. En Danny DeVito, gewoon, ja, die doen het gewoon heel leuk bij elkaar. Die kunnen gewoon altijd bij elkaar gooien en nog zo wat acteurs uit die tijd. Nou, dan is het gewoon leuk. Dan is het gewoon onderhoudend. Onderhoudend, dat is het goede woord.
Ja. Ja, geweldig. En, nou,
en dan is
er
zo weer anderhalf uur van je leven voorbij. En, en dan merk je dat je eigenlijk best wel vaak hebt geglimlacht.
Ja, heel waardevol, hè? Ja, het is heerlijk. Ik heb de soundtrack hier op vinyl. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het een geweldige film. En een waanzinnige filmposter ook. Ik zeg, dus ja, heel leuk. Heel leuke film, ja.
En welke vind je leuker? Deze of Romancing the Stone?
Ja, ik denk dan toch wel deel 1. Omdat Romancing the Stone, omdat ja, je daar toch meer getuige bent van het opbouw van karakters en hoe mensen naar elkaar trekken. En in deze film weet je al dat dat gebeurt. Kan ik mij nog wel herinneren dat ik nog heel goed kon verplaatsen in hoe jaloers je kan zijn. Als je liefje, het wordt allemaal niet zo uitgesproken, maar als je liefje vertrekt met iemand anders, die er ook best wel leuk uitziet en gouden bergen belooft. Ja, deze is niet zo leuk.
Ja, is niet zo leuk, nee.
Nee.
Oké, mooi. Nummer 10 voor jou, Jewel of the Nile. En dan gaan we naar de nummers 9, Paul.
Hasta luego, fellas.
You're a funny guy, Sally. That's why I'm going to kill you last.
The enemy is incredible.
He'll do exactly as he's told.
Wrong.
The odds are unbeatable. The plan is impossible. But he's unstoppable.
Let's party.
Arnold Schwarzenegger. Commando. Rated R. Now playing at a theater near you.
Ja, mijn nummer 9 is Commando. Dus even kijken.
Daar is die.
Ja, somewhere, somehow, someone's going to pay. Even kijken. In Commando is Colonel John Matrix Arnold Schwarzenegger gestopt met zijn militaire carrière. Dan krijgt hij bezoek van General Kirby, die hem vertelt dat zijn voormalige kameraden één voor één vermoord worden en dat hij nu zelf ook in gevaar loopt. En inderdaad krijgt hij ook bezoek. Tot overmaat van ramp wordt zijn dochtertje gekidnapt. Als John zijn kind wil terugzien, moet hij de terroristen helpen om het president van Valverde te vermoorden. Valverde is, moet een beetje een Zuid-Amerikaans land voorstellen, wat natuurlijk niet bestaat. Maar het schijnt dat deze naam van land vaker terugkomt in films. Dat ze hem vaker gebruikt hebben.
Oh, echt?
Ja,
oh,
dat las ik op IMDb als trivia. Wat ook heel erg leuk is, van er zijn 17 acteurs in deze films en 54 stuntmannen. Dus er zijn meer stuntmensen in deze film dan echte acteurs die het verhaal moeten brengen. Terug naar waarom mijn nummer 9. Dit is eigenlijk wat ook bij nummer 10. Dit was ook van de Deutsche Fernsehen, opgenomen VHS-band, ergens in een hoekje. Ik heb deze film denk ik echt wat meer dan 20 keer gezien. Ik weet niet wat het is. Ik heb die echt schil gekeken. Tot ik op een gegeven moment de VHS-band eens een keer moest opofferen voor een andere film. Onder lichte onderhandelingen, volgens mij vanuit thuis uit. Volgens mij of van mijn broer of van mijn vader. Ik weet het op zich niet. Maar prima, dat is ook niet erg. Maar dit is echt je sentiment. En ook net zoals, wie wil er nou niet commando zijn? Wie wil dan niet in zijn eentje rondrennen met ten eerste zo'n lichaam en met wapens bepakt en bezakt. Het moest een beetje het antwoord zijn van Schwarzenegger op het succes van Rambo, van Stallone. En dat is natuurlijk wel wat je op een gegeven moment ook ziet van op een gegeven moment. Ook in dit jaar komt ook Rambo 2 uit. En alle tweede films hebben ze dezelfde pose, dezelfde situatie, dat ze dus alle twee met een ontbloot bovenlichaam staan, met littekens en met bloederige taferelen, maar ook met dezelfde machinegeweer in de handen, waarin ze allemaal de tegenstanders omver maaien. Dat was op een gegeven moment zo'n, bijna een running gag, maar dat was wel iets waarin de rivaliteit tussen deze twee heren in de actiewereld wel mee werd blootgelegd, zeg maar. Als de ene het kan, dan wil ik het ook. Dus dat was een beetje het concept ervan. dat is één persoon tegen een heel leger. En later is Die Hard is bekend geworden van één ongebruikelijke man die het opneemt tegen een groep terroristen. Ja, ik denk dat Commando veel eerder was. Er zijn ook langer tijd dus gerucht geweest dat Die Hard eigenlijk een vervolg zal worden op Commando, dus Commando 2. En dat John Matrix een nachtbewaker zou zijn van Nakatomi Building.
Ja. Ja,
dat wordt later ook weer ontkracht als ik dingen lees. Maar goed, het komt van dezelfde producenten en van dezelfde schrijvers. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daar met, of minimaal met IDD hebben gelopen en daarmee gespeeld hebben, laat ik het zo zeggen. De regie liggen in de handen van Mark L. Lester, die het zijn persoonlijke favoriete film vindt. Ook deze film heeft slordigheden en creatieve editing oplossen voor bepaalde foutjes. Vooral vroeger met de Duitse televisie, waar het heel veel bloederige scènes werden eruit geknipt. Ik weet het heel goed. Het mooiste voorbeeld, denk ik, is het tuinhuisje. Het scène met het tuinhuisje. Op de Duitse televisie ging die tuinhuisje in. Hij trok zijn bodywarmer uit en zag dat hij gewond was. En in de volgende scène liep hij weer verder naar de volgende actie. Dus het hele ontsnappingsverhaal uit het tuinhuisje, dat hij met alle gereedschap en met een machete iemand zijn armen afslaat en dat hij met cirkelzaagbladen iemand in het gezicht gooit. Dus best wel wat bloederige taferelen. Voor toenertijd, laat ik het even zo zeggen, was in de Duitse televisie gewoon allemaal eruit geknipt. Dat is volgens mij eigenlijk bijna een complete minuut eruit geknipt. Hij ging het tuinhuisje in, deed zijn bodywarmer uit om zijn wond te bekijken. En de volgende scène loopt hij weer door om weer met een machinegeweer de rest overhoop te schieten. Ja, dat zijn prachtige scènes. Totdat je ineens de DVD of de Blu-ray zelfs krijgt en dan zie je ineens van, oh wauw, dit was gewoon eigenlijk de hele scène. Dat je denkt, dit is nog leuker eigenlijk. Maar dat mag je niet roepen.
Dus dat is typisch. Wel
een redelijke zorgwekkende verheerlijking, laten we zo zeggen. Ja, dat is het. Dit is gewoon een actiefeest. Dit is gewoon lomp. Dit is spannend. Het is voortdurend onderweg. Dit is een race tegen de klok. Want hij moet gedurende de vlucht, hij ontsnapt van het vliegtuig. En hij moet eigenlijk in de tijd dat het vliegtuig naar eindbestemming gaat, heeft hij de tijd om zijn dochter te bevrijden. Want ze komen dan eigenlijk achter dat hij niet de opdracht gaat uitvoeren voor de terroristen. En dan loopt zijn dochter natuurlijk gevaar. Dus dat is gewoon een hele uptempo film. En ik vind het ook wel leuk om heel veel bekende B-gezichten in deze film te zien. En hoe meer films je kijkt en hoe meer. Ja, je ziet zoveel bekende gezichten voorbij komen. Deze film. Ja, dat denk ik van iedereen heeft volgens mij gedacht: dit wordt gewoon eigenlijk een leuke popcornfilm. Hier wil ik hem meedoen. Zo'n gevoel krijg ik eigenlijk van iedereen denkt: ja, hier wil ik me wel voor lenen voor deze soort pulp. Dus ja. Even kijken. Eigenlijk zou de film geregisseerd worden door John McTiernan, die ook natuurlijk daarvoor Predator had gemaakt. Nee, sorry. Predator, die is daarna gekomen.
Ja, zijn ja.
Ja, maar door zijn debuutfilm Nomads, ook trouwens wel een hele interessante film om te kijken met Pierce Brosnan, kon hij het niet doen. Dat liep gewoon qua planning, liep het gewoon spaak. Dus daarom heeft hij later Predator gemaakt. Dus dat was eigenlijk de kans dat Schwarzenegger eigenlijk twee grote actiefilms op een rij had. Dus ja, heerlijk.
Ja.
Commando, mijn nummer 9.
Heerlijk. Goed, man. Heerlijke film. Lekker kort ook.
Ja, dat is wel ook grappig. Ik lees dan, hij duurt 90 minuten. Of 92 als je de director's cut pakt. Dus met alle bloederige scènes.
Ja,
Dus dat vind ik dan hilarisch. Dat ik denk, dat zijn vast. Ze hebben niet ergens anders scènes geknipt. Dat weet ik zeker.
Nee, de collage niet. Oké, nummer 9, Commando.
Charles Bronson, Death Wish 3. First, they took the streets. Then, they took it all. But their next target may be their last victim. Charles Bronson, where there is no justice, there can only be vengeance. Charles Bronson, Death Wish 3, rated R.
Starts Friday at a theater near you.
Mijn nummer 9. Ja, het is wel interessant, Paul. Want jij zei die over American Ninja. Dat is vast de slechtste film die in de top 10 terecht is gekomen. Nou, ik heb er ook één.
Oké.
Uit
Wordt heel nieuwsgierig.
uit de Bad Movie Bible. Die wist ik ook, die moest er gewoon in. Want het is zo'n fout. Ja, het is behoorlijk fout. In al zijn geweld. En ja, het is Death Wish 3.
Ja, ik
Death
snap het
Wish
wel.
3 met Charles Bronson. Dit is ook een canon film. Die dus in die periode allerlei sequels wilde maken ook. Hè. Ze hadden allerlei ook dingen aangekondigd in newspapers. Gewoon posters gemaakt van sequels. Die ook nooit zijn gekomen. Maar ze hadden al wel de acteurs erop en promotie gemaakt. Maar het is er nooit van gekomen. Maar dit is wel in de gloriedagen van canon. En dit is Death Wish 3. Het is de derde film in de Death Wish franchise. 1 en 2 zijn behoorlijk lugubere, duistere films. Maar toch ook wel echt wel goed. Dus met een bepaalde laag ook erin. Waardoor die films je ook wel aangrijpen. Het gaat over Paul Kersey. Die eigenlijk een soort vigilante wordt. Een burgerwacht. Die gaat echt. Hij neemt het recht in eigen hand. En in de eerste twee films is het puur om zijn familie te wreken. En veel gedoe om deze films geweest, ook in de jaren 70, dat het best wel ver ging in geweld. Maar Cannon dacht van nou, we gaan hier ook wat mee doen. En die samen met regisseur Michael Winner gingen ze Death Wish 3 maken, waarin Paul Kersey opnieuw ten tonele verschijnt. Hij is nog steeds op de vlucht voor de politie, want hij wordt gezocht voor al zijn geweldsuitspattingen. En hij komt terecht in New York. Hij wil een oude vriend te bezoeken. En die vriend wordt in een hele heftige achterbuurt. Die wordt gerund door gangs. Een echte jaren 80 gangs. Dus beschilderd en ja, echt aerobic dancing. Vreemde figuren. Maar zijn beste vriend wordt vermoord door een van die gang members. En net als hij die man in het huis vindt, komt ook de politie binnen. En dan wordt Paul Kersey gearresteerd. En de politieofficier denkt, hey, ik heb je te pakken, man. Jij wordt gezocht, dus ik heb beet. Maar ja, hij denkt ook, ik kan die Paul Kersey ook gebruiken om die gangs uit te roeien. Die straten zo onveilig maken, want ik kan er niks mee. Dus hij zet Paul Kersey eigenlijk in om die gangs te gaan aanpakken. Nou ja, nou, het wordt van kwaad tot erger. Hij gaat inderdaad wonen in het oude huis van zijn vriend. En hij gaat gewoon, ja, hij gaat ze te lijf. Dat doet hij heel secuur in het begin. Maar het laatste half uur is gewoon een warzone. Er wordt gewoon alleen maar geschoten. En de buurtbewoners helpen ook een handje mee. Dus die trekken ook de wapens. En het is één groot bloedbad. En de bad guy wordt door een of andere bezoeker uiteindelijk om zeep geholpen. Allemaal eigenlijk, ja, het is, wat je zegt, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is ontzettend satisfying. Dit is zo'n film waar je de bad guys zijn gewoon de bad guys. En die zijn ook oer en oer slecht. Dus je wil dan ook gewoon dat hij dat doet. En hij is niet het type He-Man-achtige Batman-figuur, maar hij is gewoon een normale man. Zoals jij en ik. En hij doet het gewoon. En ja, hij is onverslaanbaar. Fantastisch.
Alleen hij was 64 toen hij die film maakte.
Hij was 64, ja.
Ja. Dat vind ik wel weer, moet ik dan denken, wat we zojuist over hadden met Rosamore, van eigenlijk te oud. Ja, dat heb ik deze film totaal niet.
Nee, helemaal niet.
Ja, leert er maar niks uit. Nee. Het werkt.
Er zit ook zo'n goede kop op die gast, ook ja, op die leeftijd. Ik bedoel, Clint Eastwood zou je nou niet meer als actieheld neerzetten, maar die kon op die leeftijd ook makkelijk allerlei jonge gasten neerslaan.
Ja. Geen probleem.
Geloofwaardig.
Geloofwaardig, ja. En ja. Hij doet ook alles heel rustig. Hij heeft geen gekke stunts.
Geen maniertjes.
Nee, alsof het gewoon... Hij doet het gewoon. Ja, het is zo fout.
De film kost 10 miljoen om te maken. Waarvan 1,5 miljoen naar hem ging voor het salaris. Ja. Dus 8,5 bleef nog over.
Ja.
Goed gedaan,
dat is ook,
jongen.
Dat is ook aan de film te zien. Het is ook niet in New York opgenomen, maar in Londen. Omdat ze niet in New York mochten filmen, geloof ik. Omdat het zo gewelddadig was. En ook... De filmopnames zijn niet al te best geweest. Michael Winner schijnt echt een tiran te zijn op de set. Hij liet ook de vrouwelijke vrouw in verkracht in deze film. En dat is... Hij heeft die vrouw echt laten lijden, zeg maar, echt op de koude vloer. Want hij was echt een beetje sadistisch, wat ik begreep. En dat kun je mooi terugzien in de documentaire over de Cannon Group, wat ik nu even niet meer de titel in mijn hoofd heb. Maar er is een interview met Marina Sirtis. Zij speelt Maria Gonzalez in de film. En... zij heeft echt een hele zware tijd gehad bij deze productie. En wilde daarna ook geen films meer maken voor een lange tijd. Omdat het gewoon echt heftig was. Dus dat is het vervelende aan de film. Maar het eindresultaat is classic.
Bedoel je de Go-Go Boys?
Wat bedoel je?
De Go-Go Boys, the inside story of the Cannon Group.
Electric Boogaloo. Electric Boogaloo. Boogaloo. Er zijn er twee, dat klopt. Maar Electric Boogaloo, dat is de documentaire waar dat in voorkomt. Ik vind het genieten. Death Wish 3 is... Dit is een pleasure top 10 voor mij. Dit is alleen maar...
Ja, dat snap ik al.
Plezier. Dus dat is hem. Mijn nummer 9. En die van jou, Willem.
You know, it's not a bad idea.
What?
Actually making a girl.
Something's about to change their world. Something out of this world.
She's alive! Alive!
What would you little maniacs like to do first?
It's all in the name of science. Weird science.
It's purely sexual.
A John Hughes film. Rated PG-13. Starts Friday, August 2nd at select theaters.
Ja, ook zo'n heerlijke puberale film. Ja, okay. Die ik ook echt in 1985 gezien heb. Waarin ook precies, in het begin althans, precies gebeurt waarvan je zelf hoopte dat je dat zou kunnen. Ik heb het over de film Weird Science.
Mm.
Leuk.
Ja. En daarin speelt Anthony Michael Hall, die op dat moment best in. Het is een film van John Hughes. Ja, deze acteur zit in meerdere films van deze regisseur. Nou ja, ik heb een beetje dat nerdy-achtige, onschuldige wat hij heeft. Ja, dat past bij mij. Ik denk dat ik ook een beetje een bleu jongen was. En daar gaat deze film dus over. Over twee totaal onpopulaire jongens. Ze hebben ook gewoon helemaal niks waarvan je denkt, nou, daar kan je nog wat van maken of zo. En ze worden hartstikke gepest. En wat ik zelf leuk vind, is dat de school waar zij op zitten, dat is dus de school die ook gebruikt wordt in Ferris Bueller's Day Off.
Oh.
Ook de school die gebruikt wordt voor de Breakfast Club. Nou ja, op die school zitten zij dus. Nou ja, ze worden gewoon hartstikke gepest. Ze hebben echt heel weinig zelfvertrouwen. Maar ze gaan daar wel iets op doen. En ik vind, ja, dit een prachtige scène, vind ik. Zij gaan met behulp van een computer. En in 1985 is een computer nog iets heel magisch, hè? Dat had niet iedereen, heeft een computer in huis in 1985. Maar goed, zij hadden een computer. En met indachtig de film Frankenstein bedenken zij, wij gaan een vrouw maken die ons wel ziet staan. Hè? Want ze hebben twee crushes. Hè? Ze hebben allebei meisjes die ze heel erg leuk vinden, maar die zien hen letterlijk niet staan. Ze worden gewoon gepest waar die meisjes bij zijn. Ze kunnen helemaal geen indruk op maken. Wat ik nou zo leuk vind aan die scène, is dat deze twee pubers het lukt om in te breken op de supercomputer van het Pentagon.
Ja, mooi.
Heel realistisch, maar dat lukt.
Ja.
Dat lukt. Ja, ze sluiten wat druiden aan op een Barbiepop. En zij dragen allebei een BH op hun hoofd. Filmisch moet je dat zien, zo'n beeldscherm dat geeft wat licht af. En zo zie je ze in hun gezicht aangelicht. Allebei met een BH op hun hoofd. En natuurlijk slaat er dan ergens de bliksem in. Gebeurt vaker in dit filmjaar. Dat er ergens de bliksem in slaat. En die Barbiepop, die komt tot leven. En dat is me toch een mooie vrouw om dat op deze manier te omschrijven. Precies als je 15 bent. Wauw. Nou, en die heet Lisa. En die heeft krachten. Die kan dingen laten verschijnen. Die kan dingen tevoorschijn toveren. En ze is ook een beetje, ja, maakbaar, hè? Je kan haar gewoon alles vragen. En het lijkt ook alsof ze ook bereid is om dat allemaal te doen. Dus het is echt, zeg maar, je stoutste droom. Maar je durft dat eigenlijk niet te doen met haar, want daar is ze veel te volwassen voor. Nou, ik vond dat zo fantastisch gegeven in die tijd. Nou, het mooie van het verhaal is dat deze Lisa gedurende het verhaal ook wel doorkrijgt dat die jongens gewoon veel te weinig zelfvertrouwen hebben. En zij gaat hen helpen om populair te worden. In ieder geval populair genoeg dat ze gezien worden door hun high school liefjes, de meisjes waar ze verliefd zijn op school. En dat doet ze onder andere door een heel wild feest te geven in een ouderlijk huis. Nou, echt, het dak gaat eraf. Ja, het loopt gewoon helemaal uit de hand. En zij verzint eigenlijk voor hen, op het eind komen er bikers, dus hoe heet dat, ja, Hells Angels, van die motortypes, gemuteerd, om hen heel erg bang te maken. En ze eigenlijk ook zo in het nauw te drijven dat ze kunnen niet anders dan van zich afbijten. Want daar gaat het natuurlijk om in deze film, hè? Wanneer gooi je dat van je af? Wanneer ga je opstaan voor jezelf? En dan heb je natuurlijk allerlei echte coming-of-age-films waarin mensen in allerlei moeilijke toestanden komen. Nou ja, dit is natuurlijk hartstikke nep en gespeeld. Maar ze komen wel tot dat punt dat ze opstaan voor zichzelf en ook opstaan tegen degene die hen altijd pesten. En dan zit natuurlijk het goede werk van Lisa erop. Gaat zij weer door door. Uiteindelijk wordt zij de gymlerares op hun school. Maar goed, zij hoeven ook niet verder met haar, want eindigen ze natuurlijk met hun liefjes. Maar de ontzettende jaren 80 muziek, de ontzettende jaren 80 kleding, haardracht, hoe je gepest wordt. Ik bedoel, er wordt echt wel gepest, maar in de ogen van nu, een beetje onschuldig of zo. Ja, nee, niet onschuldig, niet leuk als het je overkomt of zo, weet je wel. Maar ja, het is een beetje hoe je in 1985 over pesten, dat was vooral fysiek en een beetje bedreigen en iemand voor lul zetten, dat.
Ja, ja, ja. Ja. Groot succes ook geweest, hè, deze film. Het is echt een knaller geweest.
Ja.
Ja, ja.
Ja, 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 ja. Er zit, weet je, twee pubers en een bloedmooie vrouw.
Ja, ja, dus, maar... ja. Easy does it.
Ja, nou, ik heb heel erg leuk gevonden als ik dat ook had gekund.
Ja, ja. En velen met jou, denk ik.
Gewoon vrouw Frankensteinen.
Ja.
Die ook best wel goed naar je luistert en een soort van doet wat je wilt, alleen op een hele andere manier dan jij bedacht.
Ja. Goh, dat is een mannenwens.
Ja, zeker als je 15 bent. Maar ook wel, er kon ook dus, die scène met die BH's op hun hoofd, zeg maar. Dat is gewoon humor, leuke humor.
Ja, ja. Heerlijke film.
Niet
ja,
altijd de beste film, maar wel echt gewoon leuk.
Ja, maar dat is het. Dat is gewoon leuk. Ja. Dat is het belangrijkste.
Ja.
Hier duren films gewoon nog 1,5 uur of zo, hè?
Heerlijk.
En dat was het dan. Ja.
Dat vond ik wat betreft deze voorbereiding ook wel echt een verademing.
Ja.
Dat je best veel kon plannen op een avond, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja. En je kunt alles vertellen.
Vandaag kijken. Ik vind het moeilijk om 2,5 uur film te kijken om gewoon erin te blijven.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja.
En je kunt alles guy en ook 90 minutes guy.
Ja, precies. Zo is het, zo is het, zo is het. Maar je kunt ook alles vertellen in 90 minuten. Hè? Je kunt, eigenlijk is het gewoon een heel verhaal te vertellen. Hoeft het allemaal niet zo uitgebreid. Oké, cool. All right. Nummer 9, Weird Science. Nummer 8, Paul.
Mijn nummer 8, ja. Ook weer geïnspireerd door de Duitse fans. Je moet wel een beetje een inleiding krijgen, deze film.
Ja.
Soms kijk je als tiener of misschien nog jonger, kijk je een film op de Duitse televisie, wat eigenlijk een actiefilm is. En toch blijven die scènes blijven altijd bijstaan, maar je weet niet welke film dat is. Of in dit geval gaat het over Jackie Chan. En Jackie Chan maakt heel veel films. Die heeft heel veel op zijn repertoire staan. Totdat ik zag dat, ik zag een film staan in 1985. Die ga ik kijken. Ik zet hem op en dan half uur denk: dit is die film. Dit is die film wat ik toen gewoon gaaf vond. Die mijn scènes zijn bijgebleven. Ik denk: ik heb hem eindelijk gevonden.
Oh, wat cool.
Misschien als ik iets actiever had gezocht in het verleden, had ik hem ook wel wat eerder gevonden. Zo eerlijk moet ik ook bekennen. Maar het is wel dat je ineens zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je denkt van, oh, dit is die film. Want ja, Jackie Chan staat bekend om heel veel stunts en heel veel actiescènes. En je moet mij af en toe niet vragen welke actiescène en welke film voorbij komt. Want dat kun je net zo goed door 3 films door elkaar gooien. Okay. Maar nu viel ineens een puzzelstukje veel op de plek en dus... Dan hebben we het over Police Story. Dit is een officieel, even kijken. Hij komt uit Hongkong. Dus hij is wel tegenwoordig vrij slecht Engels nagesynchroniseerd. Maar dat mag de pret eigenlijk niet drukken. Dit is ook weer dat stukje sentiment van Jackson is een agent uit Hongkong die een grote drugsbaas weet op te pakken. De drugsbaas schuift de schuld bij Jackie in de schoenen van de moord van een agent. Nu moet hij proberen om niet te worden gearresteerd of te worden vermoord. En ook nog voor zorgen dat hij zijn vriendin niet kwijtraakt. Nou ja, dan heb je wel echt drie actuele stresspunten. En dit is dan op een gegeven moment een achtbaan met allerlei actiescènes, achtervolging. Een beetje, hij is fan altijd van Charlie Chaplin geweest, dus ook de slapstick actiescènes. Er zit altijd zo'n knipoog in dat hij bijvoorbeeld met een paraplu achter een bus aanrent. En met die paraplu haakt hij zich aan de bus en hangt hij op een gegeven moment aan de bus. En in iedere bocht zie je hem half in de bocht meeslingeren als een halve Tarzan, maar aan een paraplu aan de bus. En je weet natuurlijk ook, hij doet alles gewoon echt en zelf. De opening staat bekend. Dat was ook zo'n scène. Ik denk, dan wordt er ergens met twee auto's door een hele sloppenwijd omlaag gereden. Wat we later ook hebben gezien in Fast and Furious 5 en in Bad Boys 2 hebben we dat ook gezien. Ja, in 1985 gebeurde het al in deze film dat een complete sloppenwijk aan gort werd gereden omdat er twee auto's doorheen raasden. Ja, dat is deze film. Het is ook een film waar hij in een winkelcentrum omlaag springt via een lichtkabel, omdat hij zo omlaag gaat. Ja, die scène heeft hij natuurlijk, die wordt 4 keer herhaald vanuit iedere kamerpositie. Het klopt niks qua editing en qua timing, maar je ziet 4 camera's en dan zie je ook 4 standpunten dat hij omlaag springt. En volgens mij is hij ook vaker dan 1 keer omlaag moeten springen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hem kennende zal het wel het geval zijn. En dit is ook een film die hij zelf geregisseerd heeft, Jackie Chan. Maar dit is ook weer, dit was zo'n echt zo'n beleving van, ik heb hem eindelijk gevonden. Die ene Jackie Chan film, waar hij dan inderdaad langs die lichtkabel omlaag glijdt. Dat was een van de typerende herkende scènes.
Oh,
Dus
geweldig.
mijn
Dat is
nummer
echt
acht.
leuk. Ja, wat grappig dat je dat op die manier terugvindt. Dat je dat ineens herkent.
Ja, en dit is
Ja,
wat ik zeg van Jackie
grappig.
Chan is dan zo'n voorbeeld van, opdat hij zoveel films maakt, en hij heeft bijvoorbeeld ook, zeker in de tijd van Hongkong, heeft hij echt veel films gemaakt.
Ja.
Ook een film met de Condor in de naam. En ook films met John Woo heeft hij gemaakt. Dus hij heeft echt wel met grootheden daar gewerkt. En die staan bol met allerlei scènes en vechtscènes en noem maar op. Die Amerikaanse films heb ik later ook gezien. En die kan ik iets meer uit elkaar houden, omdat ze echt die Amerikaanse saus eroverheen geflikkerd is. Maar dit, en dat is ook, het zijn zijn stuntmensen, dus zijn eigen team, dus je ziet het er niet vanaf. En ik denk, ja, deze scène had ik ook in film X kunnen plaatsen. En dan was het ook geweldig geweest. En dat is soms wat ik denk, van, oh, ik zou die ene film nog wel zien, maar ik weet gewoon niet welke film dit plaatsvindt. Dus
Ja.
ja, dan ga je op YouTube, ga je trailers bekijken met de hoop dat je eindelijk een glimp opvangt. Denk, oh, dat is die film, dus kan ik die gaan zoeken. En dat was eigenlijk een beetje die aha-erlevenis wat ik bij deze film had. Ik
En
denk.
had je die film al eerder aangeschat? Had je hem al in je collectie of
Nee, ik heb hem via YouTube heb ik hem gekeken.
Ah,
Ik heb hem via
oké.
hij is wel even zoeken, want er
Ja.
staan heel veel varianten en ook heel veel slechte versies erop. Maar ik
Ja.
had op een gegeven moment wel een versie dat ik dacht, nou oké, okay, hier kan ik wel mee leven.
Ja.
En dit is ermee door. Heb ik hem via YouTube heb ik hem terug kunnen vinden.
Aha.
Maar ik heb op een gegeven moment ook gekeken of ik hem ergens op DVD kon vinden. Maar ja, ik vond die prijzen vond ik iets te enthousiast voor aan te schaffen.
Ja.
Dus misschien als je ooit eens een keer bij een kringloopwinkel voor een euro ligt. Ja, dan wil ik wel over mijn hart strijken.
Ja.
Want dan gaat hij wel mee, zeg maar.
Ja,
Dus.
ja.
Maar ik had vooraf niet verwacht dat deze film in mijn ranking komt te staan.
Nee,
Maar ik zag
bijzonder.
ineens het plezier wat hiermee weer terugkomt. Denk, ja, dit is hem. Die moet erbij.
Geweldig.
Jackie Chan. En ook gewoon de Aziatische cinema is ook weer. Omdat ik recent heb ik ook een nieuwe ver of een opgepoeste versie van een Hardball ge gekocht.
Ja.
Er is nu een 4K-versie van. Ja, dat is een meesterwerkje. Dat ik denk
Ja.
van, Aziatische cinema kan echt fantastisch zijn.
Ja, daar moet ik me meer in gaan verdiepen. Ik hoor je daar zo vaak enthousiast over, maar ik ken echt veel te weinig. Maar dat is wel weer
Ja,
interessant.
dit is, weet je, dit is, ja, je maakt een deur open en er komt zoveel komt er voorbij
Ja,
dat je eigenlijk
ja.
denkt van, ja, waar moet ik beginnen?
Ja,
Dus
ja, ja.
dat maakt het gewoon lastig. En die kwamen vroeger allemaal op die Duitse ProSieben en Sat.1. Die films kwamen gewoon voorbij.
Ja.
En het enige wat je zag, Jackie Chan, oké, die neem ik op. Dus die nam
Ja.
je op of die ging je
Ja.
kijken die avond. Je dacht er helemaal niet bij na. Dus op een gegeven moment, en daarom op een gegeven moment kwam ik erachter, oh, iedere zaterdagavond wordt een film met Jackie Chan uitgezonden. Dus standaard opnemen. En die keken dan achter elkaar. En voor je het weet had je ineens 11 films van Jackie Chan gekeken. Waar ik nu denk, oh, die heb ik toen gezien. Toen ik,
Ja.
ja. 11, 12 was, ik weet niet hoe oud het was.
Ja.
Maar dan is ineens scène en dan krijg je die. Dan komt het terug, dan denk je, die heb ik gezien. Dat is die scène. Of dan rijdt hij met de auto ergens van een boot af en dat is het helemaal. Of dan gaat hij met zijn opgeblazen bal, wat nu zo'n outdoor spel is. Ja, gaat hij van zo'n berg af, dan rolt hij al omlaag. Dat was in de jaren 80, deed hij dat allemaal al. Dat
Ja.
ik denk van ja, waanzinnig.
Te gek. Te gek. Police Story. Jouw nummer
Police Story.
8. Nice. Oké, mijn nummer 8. Dan gaan we naar Disney. De duistere periode van Disney wordt het ook wel genoemd, hè? Begin jaren 80.
Walt Disney Pictures brings you the motion picture adventure of the summer with all new characters.
Princess and princess in here somewhere.
Don't miss this fun-filled animated adventure from Walt Disney Pictures. The Enchanting Fantasy. The Black Cauldron. Rated PG.
It's perfect.
Now playing Man's Chinese, Man's National Westward.
Ik heb op nummer 8 staan The Black Cauldron, oftewel Taran en de Toverketel. Een film die heel veel promotie had in 1985. Ik heb hem ook gezien. Die kon dan met een speciale coupon uit de krant. Kon je dan je inschrijven en dan kon je gratis naar Taran en de Toverketel op een première zaterdag of zo, de eerste weekend dat hij hier was. En toen heb ik hem ook gelukkig in de bioscoop kunnen kijken als kind. Maar later ook nog heel vaak opnieuw gezien. Ook met de kinderen thuis. Die hem ook allemaal leuk vinden. Dus het is een film die een beetje een cultstatus heeft gekregen. Er is heel lang over gedaan om deze film te maken. Volgens mij is het 12 jaar in de making geweest om deze film op poten te krijgen. En het is een film zonder liedjes. Dus het is niet een heel. Het is niet een musical film. Het zit eigenlijk helemaal geen enkel liedje in. En het is een duistere fantasy. Over een jongen die. Een boerenjongen. Die uitverkoren is. Of uitverkorene wordt eigenlijk. Om de Skeleton King. Te stoppen, want als de skeleton, volgens mij is het Skeleton King, Horned King, en als die de toverketel heeft, dan kan hij namelijk een leger van undead oproepen. Nou ja, dat is in Disney film gewoon een zombie leger creëren om vervolgens de hele wereld te claimen en te dompelen in kwaad. Nou ja, goed, heftig. Maar Taran gaat dit avontuur aan. Hij krijgt wat hulp van vrienden die hij tegenkomt onderweg. Natuurlijk een meisje, maar ook niet een standaard prinses. Ook echt een heel ander type een meisje ook. Hele aparte sidekicks. Maar in het geheel werkt het. En de animatie is, het is zo goed. Het is zo mooi. En het kleurgebruik weer in de film. Het gaat van grauw naar nog grauwer en duister en bloedrode hemels. En ja, het is wel echt wel een belevenis, vind ik. Ik vind het een prachtige Disney-film. En als ik ook zie dat het nog. It still holds up, zeggen ze. Dat doet het nog steeds goed. Deze film. En hij mag wel wat meer waardering krijgen. Hij staat wel op Disney Plus, dus je kunt hem op Disney Plus wel ook bekijken, zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Beide versies vind ik eigenlijk allebei wel echt de moeite waard. Met nog een Kari Tefse als een van de stemmen van een van de heksen.
Nederlandse stemmen.
Nederlandse stemmen, ja. Ja. Het is echt de moeite waard. Dus als je hem niet hebt gezien, raad ik aan om hem te gaan kijken. Het is, het
Ik
is...
heb hem niet gezien. Ik heb wel begrepen dat het een van de eerste films is, of misschien wel de eerste voor Disney, waarin gebruik wordt gemaakt van CGI.
Ja, maar heel minimaal. Dus dat is inderdaad met luchten en zo. Doen ze iets met computers? Dat zie je wel, ja.
Zo
Ja,
kan je het wel
ja,
zien.
ja,
Oké.
ja. Maar het is heel minimaal. Het is nog echt nog hand, voor het grootste deel handgetekend. En dat is ook waarom de film zo lang in de making is geweest. Het is echt, ja. Het is gebaseerd op een boekenreeks ook nog. Dus ja, ga het zien. Ja, ik kan er niet heel veel meer over vertellen, alleen maar dat het echt een indringende ervaring is. Niet met te jonge kinderen kijken. Dat dan weer niet, denk ik. Dat je, of ga hem eerst even zelf kijken om in te schatten of je kind het aan kan. Maar ja, dat heb ik ook nog met een andere film die terugkomt in deze top 10. Waarvan ik dacht, die wilde ik eerst met Sophie gaan kijken. Maar toen ging ik hem kijken, dacht ik, oh, maar goed dat ik dat niet heb gedaan. Dat is er één voor later. Maar deze, echt een topfilm. Echt, het is echt een topfilm, vind ik. Dus vandaar dat hij mijn nummer 8 of mijn top 10 heeft gehaald. Dus The Black Gold Run, Taran en de Toverketel op nummer 8. En voor jou, Willem.
Mel Gibson is Mad Max. These are the children who worship him.
Who do you think I am?
He is their only hope in a world where she is the only power.
Bring him back to me! Alive!
Mel Gibson, Tina Turner, in the greatest Mad Max adventure of all. Mad Max Beyond Thunderdome, rated PG-13.
Starts Wednesday, July 10th at a theater near you.
Daar ben ik, hè?
Zeg het maar.
Ik ga opnieuw van mijn geloof vallen.
Oh, wat heerlijk.
Want ik ga kiezen voor Mad Max Beyond the Thunderdome. En ik weet heel goed nu, ik heb erover gelezen, dat deel 1 en 2 veel hoger aangeschreven worden. Maar ja, die komen nou eenmaal niet uit dit filmjaar. En deel 1 en 2 heb ik ook niet gezien toen ik jong was. Waarschijnlijk omdat mijn moeder dat een beetje te vond.
Ja, ik kan me iets bij voorstellen.
Ik geloof 1979, zeg ik even uit mijn hoofd, is deel 1.
Correct,
ja, veel te dystopisch voor een jongetje van 9.
Ja.
Maar als je 15 bent en Tina Turner, die je kent als muzikant, speelt ineens in een film en ziet eruit zoals ze eruit ziet. Holy moly.
Ja.
Als je het hebt over bad guys ontdekken. En je duikt in de filmwereld van bad guys in zo'n dystopische film. Was dat voor mij echt een enorm indrukwekkende film. Die voor mij begon met de videoclip van het lied van Tina Turner.
Ja, yeah, We Don't Need Another Hero.
Thunderdome.
Ja. Ja, geweldig
waarin,
nummer, hè?
Waarin je gewoon fantastische actiescènes zag. Ja, dat moest en zou ik zien.
Ja.
En dystopisch, ik heb geen idee wat dat was, zeg maar. Maar ook dat ik voor het eerst meemaakte, bewust, hè, dat ik soort als jongeling ging nadenken over hoe een wereld die stuk is gegaan, maar niet, hè, maar mensen hebben het ook overleefd. Ja, hoe bouw je dan een nieuwe maatschappij als dat dit het ook zou kunnen zijn, in plaats van alles wordt alleen maar beter en mooier door alles wat we uitvinden, wat ik tot dan toe dacht. Dat heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. En daarom zit deze film dus in mijn top 10.
Ja.
De realisatie, het kan ook wel eens minder mooi worden met alles wat we uitvinden. We kunnen ook wel eens de hele wereld slopen.
Ja.
En wie is dan de baas?
Ja.
En hoe gaat dat dan? En dat zit ook allemaal in het verhaal van deze film.
Ja.
En ik weet nog dat ik echt zwaar onder de indruk was van Master Blaster, gigantische lijfwacht, een gigantische vechter met in leer, half naakt en leer, met op zijn rug een dwerg, die, de master, dat was dan de brein.
Ja.
Zo villain, zo evil, zo slecht.
Ja.
Daar was ik echt heel erg van onder de indruk.
Ja.
Echt heel erg van onder de indruk. Ik ben zelf niet zo'n vechtersbaas, hè, dus ik kan me niet voorstellen dat ik ooit de moed om in zo'n kooi gevecht of dat ben ik gewoon allemaal niet. Dus ja, waarschijnlijk ben ik gewoon kanonnenvlees in zo'n als de wereld er zo zou uitzien, dan ben ik gewoon helemaal niks.
Ja, je weet het nooit, hè? Je weet nooit wat er bij jezelf bovenkomt als je in zo'n situatie terechtkomt.
Ja, en Mel Gibson, zo stoer. Zo cynisch stoer. Nou, ongelooflijk.
Ja.
Ik was helemaal onder de indruk van deze film. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik hier ook wel wakker van gelegen heb. Gewoon van het wereldbeeld.
Ja, snap ik. Ja,
het daar moet je een keer mee. Je moet dat een keer bedenken. En ik bedacht dat bij deze film.
Ja. Er zit ook een groep kinderen in, natuurlijk, die de overlevenden. Die echt wachten op een soort van verlosser. Hè, die ze dan herkennen in Max.
In hem. Ja, dus, hij is het niet. Maar
ja. Daar kun je je dus ook mee identificeren als jong persoon. Van hé, dat zou zomaar kunnen dat je in zo'n soort community terechtkomt van de overlevers. En wat nou als het allemaal kinderen zijn? Hoe ga je dat doen? Ja, mooi.
Dus dat, ja. En later herken je... Bartertown is met de kennis van nu... Oh ja, natuurlijk een waanzinnig goed gekozen plaatsnaam.
Ja.
Voor wat het doet. Ja. Herkende ik toen allemaal niet, joh. Maar dat soort inside jokes... dat is mij toen helemaal ontgaan.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, hele indrukwekkende film.
Is het. Ja, en de soundtrack ook weer fantastisch. Niet alleen de songs van Tina Turner, maar ook de muziek van Maurice Jarre. Ik heb de soundtrack ook hier. Ik luister graag. Ja, ik heb nog wel wat meer over deze film te zeggen. Maar dat is denk ik dan voor een later moment. Maar dit, mooi dat hij in je top 10 staat.
Nice.
Te gek. Nummer 8. Mad Max Beyond Thunderdome. Dan gaan we naar de zevens. Ah, Paul, kom op.
They watched. They waited. Now their time has come. Out of the depths of space, the ultimate terror. He knows what it is.
You know what we're dealing with here.
An evil we cannot comprehend. A beauty we cannot resist.
Come, be with me.
An alien force that feeds on raw living energy.
It's already spreading. You didn't stop it. It's too late.
Life force. In the blink of an eye, the terror begins. Rated R.
Starts Friday at a theater near you.
Mijn nummer 7, om de tagline te beginnen, in a blink of an eye, the terror begins. Gaat er een lampje branden bij jullie? Nee, Life Force.
Oh my goodness, Canon! Nog een Canon!
Life Force. Ja.
Wat een slechte film, zeg. Maar wel heel leuk.
Dankjewel.
Compliment. Wel echt heel leuk. Nee, maar hij is fantastisch. Nee, hij is geweldig.
Ja, het kwam er iets enthousiast uit, Vincent. Sorry, hè?
Ja, maar ik kan heel blij worden van slechte films, dat weet je. Ja, dat vind ik. Ja.
Daar gaan we nu ook wel... Denk dat we hier ook wel even nu bij stil gaan staan bij deze film. De komeet Halley... is weer eens in de buurt van de aarde en de Engelse Amerikaanse teams gaan in een space shuttle de komeet bezoeken. In de komeet Halley blijkt een buitenaards ruimteschip verborgen te zitten. Nadat de space shuttle uit de ruimte terugkeert, blijkt maar één overlevende te zijn, namelijk Tom Carlson. Plotseling komt de rest van de bemanning weer tot leven en begint de ellende. Waarom deze film überhaupt in mijn lijst staat is de verrassende impact op deze film bij mijn eerste kijkbeurt, maar ook bij mijn tweede kijkbeurt, heeft gepresenteerd. Het is terecht wat Vincent zei. Dit is een film van, even kijken, Tom Hooper. Of Toby Hooper.
Toby Hooper, ja.
Toby Hooper. Tom Hooper is een andere regisseur. Die ook bekend is van de Texas Chainsaw Massacre, de originele film, en Poltergeist. Echt wel een man die weet wat hij doet, om het even zo te zeggen. Het is een pop, popmarie, hoe zeg je dat? Een mengsel van allerlei genres, films wat we allemaal kennen, van science fiction tot horror tot vampierachtige taferelen.
Ja, erotiek niet te vergeten.
Erotiek. Ja, dus heeft vandaar ook een bepaalde erotische lading, deze film. Dat heeft vooral mee te maken van dat ze vinden in het buitenaardse ruimteschip, vinden ze drie personen, een vrouw en twee mannen, die alle drie naakt zijn. En die hebben op een of andere manier hebben die een soort ja, hoe zeg je dat, een psychische verleidelijkheid, waardoor iedereen hun adoreert, zeg maar, vooral de dame. En dat doet een beetje denken aan de koningin in een bijennest. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. Iedereen raakt betoverd van haar, ene kant schoonheid, want ze loopt eigenlijk ook gedurende de film merendeel naakt rond. Maar het is ook zo dat zij zendt wat uit. Zij zendt een bepaald, hoe zal ik het zeggen, een bepaalde frequentie zendt zij uit, waardoor mannen zijn eigenlijk ja, kanonnenvoer, zeg maar. En zij leeft van de energie van haar slachtoffers. Dus op het moment dat ze de man zoent, zuigt ze als het ware alle levenskracht eruit. En is het een beetje in de vorm van vampieren. Vampieren moeten ook altijd bloed blijven drinken om sterk en machtig te blijven. Dat is ook het idee erachter. Ja. Wat ik vooral deze film heeft, wat ik al zei, echt indruk op me gemaakt toen ik hem voor de eerste keer zag. Ik kende de film helemaal niet. En ik zag hem toevallig voorbij komen en ik zag ineens dan de naam van Toby Hooper staan. Ik denk, ja goed, dan moet ik toch maar eens kijken wat dit is, zeg maar. En ik was gebiologeerd vanaf de eerste minuut. Want het lijkt alsof het per kwartier van genre verandert wat er in deze film gebeurt. En dan lijkt het ineens een science fiction film. En dan moet je denken aan de alien films. De eerste alien film, daar komt iets van. The Species komt voorbij. The Invasion of the Body Snatchers heb ik opgeschreven. Interview with the Vampire heb ik ook. Het is zo'n mengelmoes van zoveel genres. En ik vond het echt heel fascinerend. En dat is die film scoort slecht. En er zijn ook wel wat behoorlijk wat duidelijke recensies over deze film, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan me voorstellen van 1985 dat dit echt behoorlijk baanbrekend was en behoorlijk chockerend was. Ik moet dan ook wel lachen, denk van de komeet Halley. Denk van, zou Halley dan afkomstig zijn van Hell, hè, van 2001 Space Odyssey? Want het zit vol met connecties, of niet connecties, maar wel met referenties of knipogen. Dat ik denk van, dat ze gedacht hebben van, ja, laten we het maar goed stelen dan slecht bedacht. Dat is een beetje misschien het motto van deze film.
Ja, dat is kennen, dat is echt kennen. Dat, doet, ja, dat is wat Kennen deed. Ja, mooi.
Maar ik vind deze film eigenlijk te fascinerend. En aan de ene kant ook te mooi om hem niet in deze ranking voorbij te laten komen. Er zijn tig films die we kunnen benoemen die absoluut beter zijn. En die misschien wel meer credits verdienen. Maar dan denk ik van, vergeet niet, in 1985 was er dus ook zo'n film als Life Force. Die iets heel bijzonders bracht. En dan denk ik van, deze film krijg je dus nu totaal niet meer gemaakt. Nee. Ik zat op een gegeven moment ook te denken van, als ik dan iets zou moeten vergelijken van wat dan een commerciële ramp is geweest, want dan denk ik dat deze film echt wel is geweest, doe me een beetje denken aan Jupiter Ascending van de makers van de Matrix, die dat een paar jaar geleden hebben, of ja, dat is toch wel 10 jaar geleden.
Heb niet gezien.
Dat is ook zo'n ruimte, een ruimteopera, om zo maar te zeggen, met heel veel ideeën, maar het knalt als een komeet gewoon de verkeerde kant op, zeg maar. Het is echt een wel vermakelijk, maar het rammelt aan alle kanten, om het zo maar te zeggen. En dat is een beetje misschien de meest moderne link die je kan maken van als je zoiets, als je snapt wat Jupiter Ascended was in de jaren 2000, denk dat dit Lifeboat van 1985 zo'n type film is. Groots, ambitieus, denk ook voor Canon, ook visueel. Dat is, als je niet weet dat het van Canon komt, ziet het er eigenlijk. We hebben het net over American Ninja gehad. Ja, dat zie je in alles dat het Canon is. Want er staan ook net niet de kartonnen huizen staan rechtop als decorstuk waar je als toevallig iemand van de figuranten daar met een hand tegenaan gaat leunen en dat hele decor ontflikkert. Het straalt gewoon af. En dan krijg je deze film, wat ook voor Canon is, met een supervisor van special effects, die dus later een enorm grote naam is geworden, die dus onder andere de eerste Spider-Man films met Sam Raimi heeft gemaakt, en daar de eindverantwoordelijke was voor alle scènes waar Spider-Man door New York vliegt, in elk geval door de straat. Uiteindelijk van, die man is dus ooit in deze film begonnen. En dat ik vind het heel erg fascinerend wat deze film te bieden heeft.
Mooi,
Dus
hè?
deze film is eigenlijk door zijn ja, gebreken, zou ik bijna zeggen, intrigerend om te kijken en niet zozeer snappen, maar wel dat je denkt van, er heeft een bepaalde aantrekkingskracht in deze film. Ik denk dat ik denk dat heel veel mensen die, ja, als je echt van science fiction films houdt, denk van, die moet je gewoon eens gezien hebben.
Ja.
Om
Om te
dat
geloven.
woord is, om het te geloven,
Ja.
maar ook dat ik denk van, hebben we dat ooit eens anders gezien? Hebben we dat ooit eens een keer teruggezien? Zoiets.
Nee.
En dan kijk ik naar
Nee.
jou, Vincent, en dan denk ik van, dit is,
Nee.
ik denk dat deze film heeft zo'n uniek karakter, denk ik, wat het al speciaal
Ja.
maakt. En los van het feit of het over de goede of een slechte film is, maar
Ja, want het
kijk
is
echt.
Canon. En Canon heeft allemaal van dat soort unieke films. Die gooien zoveel budget in zo'n film. En ze willen dan een bepaald product brengen of zo. En dat wordt dan zoiets. Het is eigenlijk, ja, wat je zegt, super uniek. Er bestaat niks zoals dit. Het is super
Nee.
bombastisch. De soundtrack is knalt eruit. Het is waanzinnig. Waanzinnige film. Echt
Ja,
kijken
nou,
hoor,
dat.
echt een keer kijken. Ja.
Ik zou het zeker een kans geven, ja.
Ja.
Dat.
Ja. Life Force. Jouw nummer?
Zeven.
Acht. Zeven. Oh, zeven. We zijn bij de zevens. Ja.
Ja, sorry, ik begon even te
Oké.
twijfelen
Ja.
aan
Ja.
mezelf.
Oké. Mijn nummer zeven. Ik ga je. Dit weten jullie natuurlijk meteen als ik dit zeg. Remember, Sully, when I promised to kill you last. That's right, Matrix. You did. You did. I lied. Commando.
Hij moest
Gelukkig.
nog een keer voorbij komen, ja.
Ja, natuurlijk. Ja, je zei. Ik was zeg. Ja, dit is Commando. Het was of Commando of Rambo die erin zou komen. En Rambo had het natuurlijk al behandeld, maar als ik Rambo First Blood Part 2 naast Commando leg, dan ga ik toch liever Commando nog een keer kijken als die afgelopen is dan Rambo 2. Want dit
Ik
is
had
gewoon
eigenlijk gehoopt dat
feest.
je voor Rambo ging.
Dat snap ik.
Ik
Ja, dat...
zat op een gegeven moment te denken van, ik denk dat Vincent wel eens voor Rambo zou kunnen gaan. Dat,
Ja,
ik vind het wel
was
een
ook een
beetje leuk om
optie.
dat zo een beetje zo te filosoferen. Zo, ik
Ja,
zou Vincent op
ja.
zijn lijstje zetten.
Ja,
Blij
nee, maar
dat ik
dat.
nog een paar titels heb dat ik denk dat nog bij jou voorbij kan komen.
Ja,
Dus,
nou ja, ja. Ja,
maar ga verder, sorry, ik
ja,
wil je
we hebben
onderbreken.
het al uitgebreid over gehad. We hoeven niet zo heel lang bij stil te staan. Maar dit is puur entertainment op topniveau. Want Schwarzenegger is in zijn prime en hij gaat als een. Je ziet van die close-ups van zijn spierballen. En het
Ja.
is allemaal. Hij sjouwt met een boomstam. En zo, het is allemaal
En
zo
die echt nep is, hè?
fantastisch. Ja, maar het is toch. Oh man. En Ray Dawnshong als een beetje. Niet echt love interest, maar die eigenlijk wordt meegesleurd in het avontuur. Sexy vrouw. Prachtige vrouw, maar ook niet de standaard mooie vrouw. Het is gewoon mooi.
Ja.
Geweldige soundtrack van James Horner. Het loopt allemaal lekker. De bad guys zijn leuk, vooral dat hele irritante kleine ventje natuurlijk. Hè? Die Sully, waar we het net over hadden.
Ja.
Die heel
Ja,
vervelend
ik kon de
mannetje.
link met Sully even niet leggen.
Ja,
Dus
joh, dat is wat een vervelend ventje. En die krijgt gelukkig ook gelijk op zijn sodomieten. Hij wordt dus meegenomen in een vliegtuig om ergens naartoe te vliegen. Om dus die andere president om zeep te helpen. Dus hij gaat in het vliegtuig. Hij wordt bewaakt door een 2 meter lange reus. En hij schakelt hem gewoon uit terwijl hij in het vliegtuig zit. Maar dat vliegtuig is altijd aan het vertrekken. Dus hij moet er ook nog uit. Hij moet terug. Hij moet aan land. Want hij moet daar blijven om zijn dochter te vinden. Dan gaat hij eigenlijk op een wegvliegend vliegtuig, daar springt hij dan af. Maar die hele opbouw naar dat moment is gewoon superleuk om naar te kijken. Het is
Ja,
oprecht.
dan moeten
Duurt
we even
waarschijnlijk
pakken.
minutenlang dat opstijgen,
Ja,
want
jij doet
je
heel
krijgt
lang.
anders
Ja, doet
die
heel lang.
ervaring niet in die
Ja,
10 seconden
ja,
gepropt.
ja. En hij loopt ook heel
Maar
rustig door alle gangen. Hij heeft alle tijd. Het is zo mooi. Prachtig.
ja,
Hij
dan
hangt
ben je
dan op een gegeven moment
zelfverzekerd.
aan een
Ja.
vliegtuigwiel, gaat hij dan hangen en laat zich dan vallen en komt gewoon een moeras terecht en loopt gewoon eruit
Ja.
alsof hij
Ja,
een baantje getrokken heeft.
zoals men doet,
Ja, ja. Er is ook maar één
Ik
die
denk
dat
dat wij
kan.
de, ik
Ja.
denk dat wij ons ziek moeten melden als wij dat doen.
Ik
Dat
vrees het. Ik vrees het. Ik
ja.
vrees het. Maar niet Arnold niet.
Ja,
Arnold
wat ik
niet.
dan
Nee.
mooi vind, hè, als we dan toch. Dat, er was wel een romantische verhaallijn was er ingeschreven in deze film tussen Schwarzenegger en de actrice die je zojuist noemt.
Ja.
Maar dat is dan die auto-achtervolging, dat hij op een gegeven moment een stoel uit de auto trekt. En dan denk ik van. Ik heb geen dure auto, maar ik heb wel eens staan kijken zo van. Oké, dit
Ja,
is knap.
maar er zit wel een inconsistentie in die scène. Want hij trekt die stoel uit die auto en dan gaat hij ernaast zitten. Dus komt hij vrij laag uit, echt lager dan
Ja.
zij. En dan pal met zit hij weer even hoog als zij. Dan zitten ze weer pal naast elkaar. Dus er zitten hele gekke dingen in
Maar die
in
gele
deze film.
Porsche wordt op een gegeven moment liggen op de zijkant met alle spiegels kapot. Hij duurt hem recht en alle spiegels zijn weer gemaakt. En hij rijdt zonder scheuren weer, of zonder lakschade gewoon weg. Dat ik denk, oh wat
Heerlijk.
heerlijk.
Ja.
Gewoon van, ik denk van,
Ja.
dit is zo'n typische film. Ik denk van, dat moet je 9-jarige laten zien. Hè, wat je ook zojuist zei met een
Ja.
View to Kill.
Ja.
Dat is een klein jongetje in een verkeerde zaal of in een andere zaal
Ja.
binnenslippen.
Ja.
En dan, dit moet je, kijk, dit is filmmagie. Filmfouten ontdekken. Gewoon
Ja.
van.
Ja.
Kijk hoe prachtig dit is. Ja, dat lijkt me
Ja.
gewoon heerlijk om dat te laten zien aan
Ja.
jongeren.
Ja, zeker, zeker. Nou ja, en het zat het meisje waar ik verliefd op was natuurlijk in die tijd. Alyssa Milano, die ook in de Full House was een beetje de crush als 9, 10-jarig jongetje was dat. Ja, daar
Ja,
wilde
was
je
hij van
dan wel
Full
verkering
House?
mee. Wat zei je?
Was hij van Full of van.
Ja, Full House volgens mij is dat zij in, Alyssa
Ah,
Milano.
oké, okay, maar dat is ook.
Ja. Of was het?
Kijk
Nee,
hem.
dat is niet waar. Nee, dat is Who's the Boss? Daar zat zij in.
Who's the boss? Ik wist
Who's
dat
the
het iets met
Boss?
boss
Ja,
was, maar ik.
dat met Tony Danza. Ja,
Dat is
Who's the
dan die
Boss?
Tony
Dat was
Danza, ja.
Alyssa. Ja, helemaal waar. Dus dit is mijn nummer 7. Commando. Genoeg over gezegd, maar
Prachtig.
we kunnen door. Willem, kom maar op.
Hey man. Your son's a material witness to a homicide.
I want you to tell me everything you saw.
You said we would be safe in Philadelphia.
Well, I was wrong.
He left with the Amish woman, right?
John, what's going on, man? What is happening?
Harrison Ford, Kelly McGillis.
If they find me, they find the boy.
Witness, rated R. Starts Friday, February 8th at a theater near you. Check local newspapers.
Mijn nummer 7 is een film die ik niet in 1985 gezien heb, maar heel veel later. Maar wel echt een hele mooie film. Een film met Harrison Ford.
Aha.
Vind ik echt een hele toffe acteur. En de film heet Witness. Er zijn een heleboel redenen waarom ik deze film mooi vind. Ik vind het sowieso een mooi verhaal, maar daar kom ik dan zo wel op. Maar wat ik ook mooi vind, is dat het een best wel een inkijkje geeft in de Amish gemeenschap. Waar ik had er heus wel van gehoord toen ik de film ging kijken. Maar ik was een beetje wel de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En in deze film, ik zal niet zeggen dat alles nou even diep en goed uitgelegd wordt, maar het was voor mij wel een wat dieper inkijkje op waar zo'n gemeenschap nou echt voor staat. En dat vind ik heel mooi terugkomen in deze film. Nou ja, wat gebeurt er in de film? Oh ja, ook Kelly McGillis vind ik echt een hele aantrekkelijke actrice in die tijd. Dat was wel prime Kelly McGillis. Goed, dat is een jonge Amish weduwe. Ze heeft ook een zoontje. En ze gaat met dat zoontje, met de trein, een reis maken naar haar zus. Vlak nadat zij weduwe is geworden. En op het treinstation ziet haar zoontje een moord gebeuren. Op het toilet. Dus hij kijkt door een spleet en hij ziet dat gebeuren. Sowieso is het voor dat jongetje, dat moet ik er wel even bij vertellen, voor het eerst dat hij buiten de gemeenschap komt. Dus je ziet eigenlijk ook zijn verbazing van alle moderniteiten die er op dat moment zijn. Maar dat zijn geen dingen die hij binnen zijn eigen gemeenschap kent, gebruikt, vaak mee in aanraking. De jongen kijkt zijn ogen uit en kijkt letterlijk zijn ogen uit als hij een moord ziet. En degene die vermoord wordt, is eigenlijk een undercover agent. Dan is er natuurlijk ook een agent die het op moet lossen. Hier komt Harrison Ford om de hoek kijken. En dat is eigenlijk een hele cynische, harde agent die de pis niet meer lauw maakt. Ik vind dat echt zo'n rol die heel goed past bij hem. Hij kan dat soort types heel goed spelen. Dat jongetje vertelt over die moord. Hij herkent in zo'n soort fotoboek line-up niet de dader. Maar hij ziet wel aan de muur een krantenknipsel hangen met een foto van een agent. James McPhee, Danny Glover. En die herkent hij als een van de moordenaars. En John Boog, dus gespeeld door Harrison Ford, die begrijpt onmiddellijk: oké, we hebben hier te maken met corruptie. Corrupte agenten die intern iemand vermoord hebben. En op het moment dat hij dat realiseert, ontstaat natuurlijk ook het spel: wie kan je vertrouwen, wie kan je niet vertrouwen? Hij gaat er wel mee naar zijn baas, maar die blijkt ook in het complot te zitten. Waardoor zijn leven ook weer in gevaar komt. En op dat moment weet hij dat die moeder en dat zoontje dus ook in gevaar zijn. Dus hij gaat naar hen toe. En dan komen die werelden dus samen. Die hele cynische agent die een tijdje in die Amish gemeenschap moet zijn. En daar ook in meedraait. Hij past daar natuurlijk helemaal niet in. En wat ik mooi vind in de film is dat hij niet in een soort keurslijf. Het wordt niet belachelijk gemaakt. Hij wordt ook niet soort in een keurslijf gedwongen. Maar met al zijn cynisme leert hij wel ontdekken dat je niet met zijn harde blik naar de wereld hoeft te kijken. Je kunt kiezen voor je eigen gedrag en je kunt kiezen om geweldloos te zijn. Ook als de prijs die je daarvoor moet betalen best hoog is. Dat je dingen van je af moet glijden. En dat vind ik ook een heel mooi gegeven ook in deze film. Ik skip even door naar het eind van de film. Op een gegeven moment wordt hij toch gevonden door agenten, corrupte agenten, die hem wat aan willen doen. Die willen dus eigenlijk weer een misdrijven gaan en hij begint dan de klok te luiden om alle mensen uit de gemeenschap ja, te roepen dat er nood is. En die komen dan allemaal en die doen eigenlijk niks. Maar die zijn met z'n allen, als die corrupte agenten iets zouden doen, dan zijn er dus ontzettend veel getuigen. En dat is dus ook een kracht.
Ja, mooi.
Juist heel krachtig. Niet geweld met geweld, maar gewoon daar zijn.
Ja.
Ja, dat vond ik ook echt, ja, dat einde zag ik ook helemaal niet zo aankomen, maar wel een hele mooie weergave van die twee gemeenschappen. Ja, hij is eigenlijk helemaal veranderd ook door zijn ervaring in deze gemeenschap. Nou ja, en dan denk je misschien Harrison Ford, een jonge weduwe met een zoontje, die gaan dan samen verder als Amish of ergens ertussen. Maar dat is dus niet zo. En ze gaan ook echt uit elkaar. Dus die werelden scheiden zich ook weer. Zag ik ook even niet aankomen.
Ja, mooi.
Want er hangt wel heel de film een soort van
spanning.
Ja, vond ik zelf ook een beetje ongemakkelijk. Weet je, ja, je bent net weduwe, dan kan je niet toch nou wel met Harrison Ford op. Maar dat gebeurt dus ook niet.
Nee. Ja, het is een prachtige film. Echt een hele goede film. Peter Weir, regisseur. Soundtrack is ook erg goed, weer, hè? Maurice Jarret is die weer. Die maakte veel soundtracks in deze periode. Ja, echt een mooie film. En Harrison Ford, heeft hij geen Oscar gekregen voor deze film?
Misschien een nominatie, maar dat zal ik even op moeten zoeken.
Staat me eens voorbij. Deze film heeft iets gewonnen. Of genomineerd.
Nee, hij heeft het op zich wel inderdaad heel goed gedaan. Of heeft heel veel, hoe zeg je dat? Positieve feedback gekregen. Even kijken wat ik het
snel Ja, Oscar voor beste originele scenario, beste montage. Maar niet.
Volgens mij is Hans Ford nooit genomineerd geweest
niet
voor
een genomineerd. Dan is het misschien een andere film waar hij heeft toch een nominatie gehad uiteindelijk voor een film.
Heb jij hem gezien, Paul?
Ja, absoluut. Hij is genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol.
Voor deze film.
Dat is. Ja,
ja, zie, dacht ik al.
En hij heeft alleen de Oscar gewonnen voor screenplay.
Ja,
Dus,
ja, ja.
Scenario.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, topfilm. Echt een topfilm.
Ja, prachtig. Prachtig.
Ja, hè?
Hij is een van de films die ook in mijn shortlist staat. Dus misschien komt hij nog voorbij.
Oh, spannend.
Ja.
Oké.
Dat wil ik zeggen, natuurlijk.
Nee, dat is waar. Nummer 7, Witness.
En tot zover deze aflevering van Ranking 1985 samen met special guest Willem Vlag. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 1985 ranking. Dat mag je met ons delen via de bekende social media kanalen. Heb je een suggestie voor een ranking? Deel het met ons. Wil je een keer met ons mee ranken? Laat het ons weten. Wij maken graag kennis met je. Goed, volgende week gaan we natuurlijk door met de tweede ronde van de ranking 1985. En voor nu rest mij dan ook niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.